Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
Rory Deming zong Everything Gonna Be Alright. En je zou kunnen zeggen van nou, alles is oké en alles komt goed. Dat zong hij eigenlijk niet. Hij zegt alles werkt mede ten goede. En daar ga ik met jou over spreken, Tony. Ik vind het zo verrassend dat je bijna 94 bent. Hoe komt het dat je zo energiek bent en zo levenslustig?
Ik denk dat het een heel eind ook komt van het kamp.
Oh ja?
Dat je hebt geleerd om de dingen gewoon te krijgen zoals het, of aan te nemen zoals het, als het tot je komt. En te genieten van elke dag. Want je weet niet.
Hoe kan je nou in een jappenkamp genieten?
Dan zijn er ook fijne dingen. Mensen die voor elkaar klaarstaan, mensen die je helpen. Je probeert om er altijd het beste van te maken. Ja. Dat leer je in een kamp.
Ja.
Het beste van te maken.
Ja.
En want we zaten met 100 mensen in één schuur. En dan heb je bedden boven elkaar. 4 bedden boven elkaar. Een stukje pad waar je eruit kon komen en weer 4 bedden. Dan leer je om geen ruzie te maken, maar wel om je zin te krijgen. Dus als kind heb je al geleerd, denk erom, bijna onzichtbaar blijven.
Voor de jap, hè?
Voor de jap en ook voor de mensen, niet in de weg lopen. Ja. Maar ruzie maken kan niet, want je kan niet weg. En dat is het verschil. Dan denk ik heb ook nooit met iemand ruzie.
Dat is alvast gelukkig voor mij dan. Je bent een vrolijk mens en dat waardeer ik ontzettend. Even het verhaal. Als kind emigreer je met je ouders mee naar Indonesië. Je vader werkt voor de Koninklijke Pakketmaatschappij en heeft daar een baan. Dan vallen de Japanners Indonesië binnen, wat een kolonie van Nederland is.
Ja.
En dan word je opgepakt. Nou, doe ik net alsof ik van de hele geschiedenis niks weet. Want jij bent schooljuf geweest. Als je nou voor een klas met kinderen staat van 10, 12 jaar oud en je zou in een paar minuten vertellen wat er in die tijd gebeurde. Wat zegt juf Tony dan?
Dan zeg ik tegen de kinderen dat ze goed over na moeten denken dat als je je huis uitgaat en je mag alleen maar meenemen wat kleren en alleen wat je kan dragen. Wat je dan mee zou nemen uit je huis. Wat er gebeurt als je weet dat je je huis nooit meer terug zult zien. En dat je tegen de kinderen ook zegt, hè, denk erom, geen plastic, geen mobiele telefoon. Want ik vind dat we tegenwoordig veel te veel denken dat we alles wel op kunnen zoeken. Maar wat je in je hoofd hebt, kan niemand je afnemen. Want in het kamp hadden we geen elektriciteit, geen water, geen gas, bijna geen papier. 1 ding kunnen ze je nooit afnemen. Alle liederen die je in je hoofd hebt. Mijn moeder zong altijd. En mijn moeder heeft me al die liedjes allemaal geleerd. Dus elke avond zongen mijn moeder en ik als het om 6 uur donker was. Wel een uur lang.
En welk lied schiet jou te binnen, Tony?
De Heer is mijn herder.
He? Zie ik jou daar zingen met je moeder? De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden.
Ja. Toch.
Aan grazige weiden. Maar er waren geen grazige weiden.
De grazige weiden zijn niet buiten. De grazige weiden zijn in je hart en in je Bijbel.
Zo.
Daar kun je de grazige weiden vinden. En dan kun je nog, wat ik zeg, zelfs in de moeilijkste tijd, kun je nog weten dat God voor je zorgt. Mijn moeder zei bij alles altijd, kind, het komt goed. God zorgt voor ons. En dat geeft als kindje zo'n rust. Mijn moeder vluchtte in de armen van God. Ik als kind natuurlijk niet. Een kind die bang is, vlucht in de armen van zijn moeder. Ja, als mijn moeder was overleden in het kamp, dan had ik hier niet kunnen zitten. Want dan was de pijn te groot geweest. Want als ik nu vertel, ben ik niet hier, maar ben ik daar weer. Zit ik weer in het kamp en zie ik wat daar gebeurt. Ik vertel wat ik zie. Als ik niet zo moedig had gehad, was ik er nooit zo goed uitgekomen. Want als ik een jongen was geweest, had ik naar het mannenkamp gemoeten, waar geen vader was.
Ja. Je werd allemaal te werk gesteld.
En dan was ik helemaal alleen geweest.
Ja.
Dus mijn moeder zei altijd, ik ben blij dat je meisje bent. Je kan tenminste bij me blijven.
Als je nu vertelt, je bent bijna 94, 93 jaar, dan lijkt het of het, zoals je het vertelt, of het de dag van gisteren was.
Ja.
Je raakt het nooit meer kwijt.
Dat raak je niet kwijt.
Waarom niet?
Omdat het zo'n invloed op je hele leven heeft gehad. Ik ben in wezen nooit kind geweest. Wel voor mijn 11e. Maar in het kamp ben je geen kind meer. Dan moet je overal voor zorgen. En mijn moeder was niet sterk. Dus ja, je moest voor je broertje en je zusje zorgen. Terwijl mijn zusje nog maar een baby was. Je moest wassen, je moest emmers water sjouwen. We moesten op het land werken. Als ik dan nu kijk van kinderen van 11 tot 15, dan denk ik, ja, ik was veel volwassener.
Ja, ja.
Dat moest ook wel.
Je zat in een Jappen-interneringskamp. De Japanners hadden Indonesië veroverd.
Ja.
Een interneringskamp, is dat wat anders? Want de Duitsers hadden concentratiekampen.
Ja, kijk. Er is één ding. De Japanners waren er niet op uit om ons te vermoorden. Wat de Duitsers met de Joden wel deden. Het ging er bij de Japanners om dat Indonesië en nou ja, de Pacific, Azië was voor de Aziaten. Daarom zijn wij opgesloten. Want als Japan het had gewonnen, waren we allemaal weggestuurd naar Nederland, naar Duitsland, naar Amerika, Australië, wie er ook allemaal zaten. Want Azië was voor de Aziaten.
Ja.
Dus soms kun je een klein beetje denken, eigenlijk heeft Japan gewonnen.
Ja.
Hij is natuurlijk verloren,
ja.
Maar we zijn allemaal weggestuurd.
Ja. Tony, dit is een bijzonder moment, want in het Jappenkamp vier je jouw verjaardag. En wat gebeurt er dan?
In juli zijn we zwaar gebombardeerd met wel 6000 brandbommen hebben ze op ons kamp gegooid.
De Amerikanen.
De Amerikanen. Dus de Japanners zeiden, zie je wel wat jullie vrienden jullie aandoen. Dus en een
dat moet een hel geweest zijn.
Ja, maar want brandbommen, die zijn gevuld met Arabische gom. Als je dat op je huid krijgt, dat blijft doorbranden. Je kan in het water springen, blijft doorbranden. Nou hadden we achteraf één geluk. Onze commandant van het kamp heeft schuilkelders laten maken. En dan moesten we om de havenklap in, ook als er niks gebeurde. Maar toen het echt nodig was, konden we daarin vluchten. Daarom zijn er eigenlijk weinig slachtoffers gevallen.
Ja.
Maar die brandbom, omdat we allemaal van die bamboe loodsen hadden, zelfs het gras, alles brandt. Die Arabische gom, die brandt alles af. Dus we hadden helemaal niets meer. echt niets. Alleen de kleren die je aan had. En dit had ik om. Een bedelketting. En toen ik 15 werd, wat hadden we dus helemaal niets. Toen kwam er een mevrouw naar me toe. En dat was de moeder van een klasgenootje. Die had de dochter voor de oorlog al naar Java gestuurd om later te volgen. Maar dat lukte niet meer. Dus zij zat alleen in het kamp. En ze heeft 4 jaar nooit geweten of de dochter nog leefde of niet. En toen kwam ze in al die ellende en in al die smerigheid kwam ze aan. En toen kwam ze aan met deze medaillon. En toen zegt ze tegen me, ik wil je toch een cadeautje geven. En toen heeft ze dit aan mij gegeven voor mijn 15e verjaardag. Omdat ze aan haar dochter niks heeft kunnen geven. Ik weet niet meer hoe die mevrouw heet. Ik weet niet of ze haar dochter nog heeft teruggezien. Ik weet er niets van. Ik weet alleen, dit heb ik gekregen.
Ja.
Dus dit zijn eigenlijk de enige twee dingen die ik over heb van het kamp. En de herinnering.
Ja. En God was erbij voor jou.
Absoluut, absoluut.
Dat vind ik zo mooi als je dat kunt zeggen. Te midden van wreedheden, van brandbommen, van omstandigheden waar je zegt, kom ik er ooit uit? Want je wist niet of Indonesië bevrijd zou worden.
Nee.
Je had helemaal geen nieuws.
We waren al maanden bevrijd. En we hadden niets van mijn vader gehoord.
Ja.
En opeens komt er met kerstmis, dus september tot kerstmis, kwam er niets. En opeens lag er een brief op tafel onder een vaasje. En dat was de brief uit Nederland dat mijn vader nog leefde.
Ja.
En een brief van mijn vader.
Maar al eerder, want dat vind ik zo leuk, je hebt dit meegenomen, dit boek.
Ja.
Wordt er boven het Jappenkamp wordt dit oranje pamflet uit vliegtuigen geworpen.
Juist.
Jullie wisten helemaal niet wat er in Nederland aan de hand was.
Nee.
En dan zie je een foto van koningin Wilhelmina die uit het vliegtuig stapt met prins Bernhard. En dan staat er in het Javaans wat er gebeurt. Er staat, de koningin is terug in het vaderland. Nederland is weer herrezen. Hare majesteit koningin Wilhelmina is weer op de troon van Nederland. Deze gebeurtenis werd met grote vreugde gevierd door de Nederlanders en Indonesiërs over de gehele wereld. Zo vlug mogelijk zal met volle kracht van Nederland en vrij Indië, gesteund door de geallieerde landen, zich storten op Indië om Sikate, dat zijn dan de Japanners, die het volk van Indonesië onderdrukken, weg te jagen. Wees verblijd, volk. Wees niet bevreesd. Prachtige woorden, hè?
Ja.
Maar toen dit neerviel op het kamp, wat dacht je toen? Want de Jappen waren er nog.
Ja, ja, ja. Dus dit was het enige wat we mochten houden van de commandant.
Oh.
Er werden wel meer pamfletten neergegooid, maar die moesten we altijd inleveren.
Ja.
Maar toen hadden we gevraagd of we dit mochten houden.
Ja.
Maar die zijn ook bijna allemaal verbrand.
Tja.
Want toen kwam dat bombardement pas.
Je werd bevrijd. Wat betekent bevrijding voor jou in je leven?
In mijn leven?
Ja.
Dat je dankbaar bent met die vrijheid. Dat je het niet normaal vindt wat je allemaal kan en mag doen. Maar wij werden wel bevrijd in Indië. Maar we waren niet vrij. Want toen kwamen eigenlijk de politionele acties, zoals ze toen heten. Dus eigenlijk waren we pas vrij toen we in Nederland weer aankwamen.
En nu stel ik het dieper. Wat is het als je bevrijd bent door de liefde van God?
Dat is er altijd geweest. Ik kan me niet herinneren dat het eigenlijk niet zo was. Mijn moeder hield je dat altijd voor.
Ja.
Die had, ja, en ik zou bijna zeggen, een heel kinderlijk geloof.
Ja. Dat was, heb jij ook?
Ja. Kijk, mijn vader was natuurlijk nooit thuis.
Nee.
Dus ik heb eigenlijk weinig vader gehad.
Ja.
Zij was de sterke persoon die altijd helpt. Als ik op school vroeger dus niet goed ik kon niet goed aan leren of soms iets. Dan zei ze altijd, denk erom, wel goed leren, maar ik zal voor je bidden hoor.
Ja.
Dat was altijd. Ja.
Welke les wil jij meegeven aan de jeugd van nu, die geen oorlog hebben meegemaakt? We hebben wel een wereld waar heel veel oorlog is, maar die het niet zelf aan de lijve hebben ondervonden. In een paar zinnen.
In een paar zinnen. Wees dankbaar voor de mogelijkheden die je hebt. Wees nooit ontevreden. En geniet van elke dag.
Daar zeg ik amen op.
Ik ook.
Je bent een mooi mens. Ik vond het een vreugde om jou te mogen interviewen. En ik ben echt verbaasd over de levenskracht die je uitstraalt, mede door jouw sterke geloof. Ik laat je niet met lege handen naar het hoge noorden vertrekken. En wij hebben hier een mooie ketting voor je. Dat is het moederdaggeschenk van Hour of Power. En vind je het mooi?
Oh ja, daar hou ik wel van.
Ja?
Oh, schitterend.
Er staat een heel simpel woordje op. Geliefd. Je bent een geliefd kind van God.
Dat heerlijk.
We. Ja.
Heel hartelijk bedankt.
Tonnie, wat mooi dat jij op deze dag dat we de bevrijding mogen vieren. De bevrijding van ons land. Maar ook dat we bevrijd mogen zijn van alle omstandigheden die het ons soms moeilijk maken door de liefde van God. En dank dat je dat met ons hebt willen delen.
Graag.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.